Nou, fijn dat jullie er zijn. Tweede avond alweer.
Eentje over, dit.
Eentje over. Nou.
Ik heb mijn mat niet bij me, dus ook geen koffie, dus dat zal ik hier.
Heel goed, Jan.
Kijk.
Je mag straks twee bakjes van mij. Hartstikke fijn. We gaan lezen uit Openbaring 1 vanaf vers 4. De vorige avond hadden we de eerste drie versen behandeld. Dat komt omdat er nogal wat te zeggen is over de achtergrond van dit boek. Dat zal ik straks ook doen. Want het is namelijk heel, heel belangrijk als we gezond onderwijs willen krijgen, dat we de sleutels tot het begrijpen van dit boek even goed weten te pakken. De atmosfeer en de sfeer van dit hele boek en ook onze plek daarin. En als je daar de mist mee ingaat, dan krijg je allerlei uitwassen in de uitleg. En dat leidt dan weer tot verwarring. En verwarring leidt altijd tot, op de een of andere wijze, tot zonde. En dat is niet de bedoeling. Maar we gaan eerst even lezen. Openbaring 1, vanaf vers 4. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige. De eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land of van de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer. God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes of Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Tot zover. Het woord van God. Ja, dit boek, Openbaring, is het boek, ik heb het ook aan het begin geschreven, van het einde van alles. Dat staat in 1 Petrus 4. Vers 7, het einde van alles is nabijgekomen. En daarmee bedoelt Petrus niet dat alles straks stopt en dat we dan een soort niets krijgen, maar dat einde betekent het einde van de bestaande wereld zoals wij die nu kennen. De wereld waar de zonde heerst, helaas. En Gods raad komt dan tot volvoering. Weet iemand van jullie wat de raad van God is? Wat is zijn plan? Wat is zijn hartsverlangen? Wat hij van voor de wereld bestond al heeft voorgenomen in zichzelf. Wat is de raad van God? Dat is heel belangrijk.
Dat de mens steeds meer gaat lijken op zijn zoon.
Ja, dat is aardig. Samengevat, ja. Dat de mens, in Romeinen 8, vers 29, hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Maar er is nog meer.
Vers 11, dat
iedereen zalig wordt. Dat iedereen zalig? Alle mensen? Of?
Nou, dat staat wel in Titus 2, vers 11. Uiteindelijk wil ik dat iedereen zalig wordt. Wil die.
Nou, daar gaan we zo nog even over hebben. Ja, 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 ja. Goed zo, Adrie. Kun je zien, je bent er vaker geweest hier. Alles wordt onder de heerschappij gesteld van zijn zoon, onder zijn voeten, maar alles zal ook zijn heerlijkheid weerspiegelen. Zowel de dingen in de hemelen als de dingen op de aarde. En Nico, daar horen inderdaad mensen bij. En de gemeente, dus de gelovigen van na de uitstorting van de Heilige Geest tot aan de opname van de gemeente, die zullen hem gelijk zijn. Helemaal. We zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Dus dat is het plan, de raad van God. Hij werkt alles toe naar dat punt. dat de Heer Jezus alles onder zijn voeten zal stellen in het boek Openbaring. Laat ons zien welke gebeurtenissen daar allemaal aan vooraf gaan. Totdat God is alles in allen. 1 Korinthe 15, vers 28. En als hij komt, nou komt er iets heel belangrijks. En daar gaat het boek Openbaring over. Kijk maar naar vers 7. Zie, hij komt met de wolken. Dat is zijn verschijning. En er is een groot verschil tussen zijn komst voor ons en zijn verschijning. Want ik heb letterlijk even het Grieks tussen haakjes gezet voor de fijnproevers. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. De epifania van zijn parousia. En epifania betekent verschijning of in het Engels forth shining. Dat betekent zijn manifestatie. Dus het onderdeel van zijn komst waarin hij openbaar wordt voor de hele wereld. Dat is het boek Openbaring. Straks verschijnt hij. Nu is hij nog verborgen voor de wereld. Behalve voor ons. Ja toch? Want wij zien hem met de ogen van onze harten. We hebben hem lief, maar we zien hem niet. Maar de wereld heeft niets met Jezus. Helemaal niets. Dus als hij straks verschijnt, is dat de epifania van zijn komst. Je hebt ook nog de bijeenvergadering van zijn komst. Dat is het moment dat hij in de lucht, in de bovenste luchtlagen, zou je kunnen zeggen, de gemeente tot zich neemt. De levende gelovigen en de ontslapen heiligen. Dat is de eerste fase van zijn komst. Maar de tweede fase, zijn epifania, zijn verschijning, dat is waar Openbaring naartoe werkt. En voordat hij verschijnt, zal hij de dag van de Heer inluiden. En er zullen verschrikkelijke oordelen komen over deze wereld. Die zal worden geteisterd door de antichrist en het beest wat uit de zee komt. Dat zijn twee verschillende personen. Maar ze stellen allebei een antichristelijke macht voor. Maar nou is het heel belangrijk dat jij weet, dat jullie weten, dat het boek Openbaring niet bedoeld is om je bang te maken voor die oordelen. Dat zullen we straks ook zien, hè? Genade zij u en vrede van hem, die was, die is, die komt. Dat betekent, wij hebben de genade van God leren kennen en ook van de rechter. Want die is, die was en die komt, is niet de Vader, maar de God van het Oude Testament, de eerste en de laatste. En die heeft ons genade bewezen in zijn Zoon. Dus u bent niet bestemd tot toorn. 1 Thessalonicenzen, vers 9. Dat betekent, die toorn gaat voor de wereld komen. En als hij verschijnt, zult ook u met hem openbaar worden in heerlijkheid. Ja? En dat is Colossenzen 3, vers 4. Dus wij zullen met hem openbaar worden. Dat noemt Romeinen 8 het openbaar worden van de zonen Gods. Er is vandaag een leer die zegt, dat is vandaag al. Vandaag moeten de zonen Gods openbaar worden door tekenen en wonderen en allerlei krachten. Nee, het gaat over straks. Heel duidelijk, de context van Romeinen 8 hebben we vorig jaar behandeld, hè, is straks. Nu lijden wij. Nu moeten we leren volharden. Nu lijden we verdrukking in deze wereld. Maar als hij verschijnt, nadat hij ons tot zich genomen heeft, zullen we met hem verschijnen. En dan zal de hele wereld, plus alle engelen, zien dat die mensen die werden uitgelachen, verschopt en verdrukt werden en zelfs gedood werden, dat die met hem zullen heersen. Dat is de hele inhoud, kern, de sfeer van het boek Openbaring. Dus ik heb die teksten nog even tussen gezet in het klein. Op je samenvatting zie je dat staan, daar bovenaan. Daar zie je, en dan moet je even heel rustig met mij meelezen, dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Zie je dat? Dus God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die hebben in zichzelf iets voorgenomen. De Vader heeft dat in zichzelf voorgenomen. Hij heeft dat overlegd met de Zoon, zo stel ik me dat voor. Dat was voordat er een wereld was en een schepping. Dan staat er hier aangaande de bedeling van de volheid van de tijden. Dat is als de Heer Jezus openbaar wordt. Dan zijn de tijden tot een volheid gekomen. Om alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Zie je dat? Dat is Gods verlangen. Dat is wat hij zich heeft voorgenomen. We lezen in Spreuken 8 dat de Heer Jezus als de wijsheid al een vreugde was voor God. En hij heeft toen de Vader dat plan ontvouwde gezegd, hier ben ik om mijn wil te doen. Toen heeft de Vader zo'n vreugde in hem gevonden dat hij zijn leven aflegde en het weer nam. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen, weet je wel. Dat God hem alles wil geven. Het is alsof je een kind hebt. Nou, jullie hebben de 8. Goed, je alle 8 even lief natuurlijk. En je wilt ze zo graag iets geven, want je bent zo blij met ze. En als ze dan ook nog allemaal hele gehoorzame kindertjes zijn, dat zijn ze natuurlijk ook, uiteraard. Dan wil je ze nog eens extra belonen, weet je wel. Zo is dat hier ook. En dan staat erachter, let op, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Zie je dat? Waartoe wij, nou, het is bijna te mooi om waar te zijn, maar er staat tevoren bestemd waren. Dus je moet eventjes dit laten landen. Jullie, ik, alle gelovigen, waren van tevoren, dat betekent in Efezebrief, voor de grondlegging van de wereld, bestemd om met Christus alles te ontvangen in de hemel en op de aarde. Heb je hem? Dus nu loop je te ploeteren, misschien met je werk of je hebt allerlei worstelingen, dat hebben we allemaal wel. Maar het geloof zegt, maar ik ben gewoon bestemd om straks met hem, als hij verschijnt, om met hem alles te ontvangen en met hem te heersen, erfgenamen van alles. Alles is van u, zegt hij in 1 Korinthe 3, alles.
Maar dat is ploeteren wat draagbaar.
Wat zeg je?
Maak het ploeteren wat draagbaar. Zorg ervoor dat je...
Zeker, dat maakt, Hebreeën 11 heeft het over de energie van het geloof. Nou, datgene wat je niet ziet en wat je hoopt. Nou, dat zijn de twee dingen die ons gigantisch veel kracht geven. Want we hopen op deze dingen. En we zien niet de Heer Jezus, maar we hebben hem in onze hart. Dat geeft alles. Alles geeft het waarde. Ik was vanochtend in groep 8, op de wegwijzer. Vertelde ik de kindertjes iets over de Heer Jezus. En toen zei een jongetje, waarom moeten wij dat eigenlijk weten? Hè, waarom wil je ons vertellen, ons overtuigen? Ik zeg nou, ik wil jullie graag vertellen over de Heer Jezus, omdat dat je leven zin geeft. Dat je door God gewild bent en voorbestemd. Ik zeg anders, dan zit je hier straks en dan denk je, ja, ik ben een van die zoveel miljard mensen, wat moet ik hier? En als ik straks dood ga, ik zei het woord dood niet, maar ik zei gewoon, als je er straks niet meer bent, ja, en dan? Oh ja, weet je wel. Maar dit gaat nog veel verder. Van tevoren bestemd. En ook, Romein 8, van tevoren gekend. Naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Dus alles werkt er naartoe. En zelfs de coronacrisis werkt daar naartoe. Want, even een variatie op 1 Korinthe 11, vers 19... Want crisissen moeten er onder u zijn, omdat de beproefden openbaar worden. Er staat Scheuringen, maar oké, ik varieer het even met deze dingen gebeuren. Zodat het blijkt, hebben wij echt onze harten gericht op de Heer Jezus? Of laten we ons heel makkelijk, zoals heel veel mensen, ik ga niet meer naar de kerk, ik ga niet meer naar de gemeente, ik vind het wel best, ik ga lekker achter een laptop zitten. Dat was de test, toch? Of zeggen we nee, verzuim uw onderlinge samenkomst niet. Trouwens hetzelfde woord, hè, bij één vergadering, tot hem. Dat is wat God van mij vraagt. Dus dat is de test. Nou, voordat hij zal verschijnen, moeten er nog een paar dingen gebeuren. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1 vers 1, wat hierna moet gebeuren. En als je even meegaat naar hoofdstuk 4, dan zie je daar ook staan, van in vers 1... Ik moet proberen even deze gedachte vast te houden. Hier staat, hierna zag ik, dat is dus na de zeven gemeenten. Dus de periode die we nu hebben, is de periode van de zeven gemeenten, ga ik zo nog wat over zeggen, op aarde. Niet als het lichaam van Christus, maar als fakkeldragers, als lichtdragers, als degene die de kandelaars zouden moeten hebben of zijn. Hierna, dus na de tijd van het getuigenis op aarde van het christendom, zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, nou dat is hetzelfde als 1 Thessalonicenzen 4, hè? De stem, het klinken van een bazuin, dat met mij sprak, zei kom hierop en let op, ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Hierna, na de tijd van de gemeente, van het christelijk getuigenis op aarde. Ja, dus samengevat, Christus wordt openbaar. Voordat dat gebeurt komen er allerlei oordelen en allerlei steeds erger worden schalen die uitgestort worden, bazuinen. En wij zijn dan, net als Johannes, in de hemel. Als hier op aarde oordeel is. En dan zeggen mensen altijd tegen mij, ja, maar dat vind ik wel heel makkelijk, want er zijn we lekker in de hemel en dan moeten die mensen door de grote verdrukking. Dat ontsnappen wij zeker. Nou, dan zeg ik altijd, als je nou even kijkt naar Openbaring 1 vers 9, hè, daar staat gewoon, ik was in de verdrukking. Dus ja. En 2 Thessalonicenzen 1 zegt dat er nu verdrukking is voor de gelovigen, maar straks verdrukking voor de verdrukkers. Nu hebben wij als het goed is verdrukking. In Nederland is dat een geestelijke verdrukking, want je wordt echt aan alle kanten bestookt met ongerechtigheid, duisternis, verwarring en misleiding. Dan word je soms, nou ja, ik heb daar zelf wel soms wat last van, dat ik denk van, tjonge jonge, herken je dat of niet? Wij hebben nu verdrukking, de wereld niet. Geestelijk dan.
Hartstikke lekker.
Hè?
Hartstikke lekker.
Ja, terwijl zij zeggen vrede en veiligheid zal hen overkomen als de weeën van een vrouw en een plotseling verderven zullen geen zins ontkomen. Dat zegt 1 Thessalonicenzen 5, hè, vers 2, als het gaat over de dag van de Heer. Ze hebben wel problemen, maar dat komt allemaal door de zonde. Dat is geen verdrukking. Verdrukking is als God de aarde gaat richten, nou berg je dan maar. Ja? Dus dat is een beetje de inleiding. We zien hier dus de Heer Jezus in dit boek als niet als onze verlosser. Ja, uiteraard worden er wel teksten aan gewijd, maar hoofdzakelijk als degene die komt om het oordeel uit te oefenen dat hij van de Vader heeft ontvangen over de christenheid, ons gemodder, Israël, de goddeloze mensen in Israël, want ze zullen de antichrist omarmen straks, Barabbas, hè. En Barabbas nu was een moordenaar. De wereld, de volken, waarvan Romeinen 1 zegt, ze hebben geen verontschuldiging, want ze hebben de schepping. Ze weten dat God er is, maar ze houden de waarheid en ongerechtigheid ten onder. En de Heer Jezus, die nu nog in de troon van de Vader is, zal straks de troon van het oordeel bestijgen. Dat is een heel andere troon. Daar begint hoofdstuk 4 mee. Donderslagen, bliksem. Die troon is er gelukkig nu nog niet. Nu is de troon van de genade er. En iedereen die wil, mag komen en het water van het...
van...
Ja! En nou ja, jullie hebben met je kinderen ook waarschijnlijk gesprekken. En ik weet niet of ze allemaal geloven of niet. Hebben wij natuurlijk ook. Donderdag ga ik weer naar een heel moeilijk geval.
Het blijft heel moeilijk. Als vader vind ik het moeilijkste om... te laten zien wat er in de wereld leeft.
Ja.
Ze daar ook voor. Dat is ook waar we voor bidden samen.
Ja.
Dat ze mogen zien dat wat er in de wereld leeft. Want als je dat snapt,
ja,
dan ga je er ook een aversie tegen krijgen. Ja. Als je dan ziet wat een prachtige, hoopvolle toekomst, ja, wij hebben. En als je ze daarop mag spitsen,
ja,
dan...
Nou, wij hebben natuurlijk ook pubers in huis. Eentje is al 18. En de aandacht gaat ook gewoon uit naar de wereld. Het is op zichzelf... Als je ontdekt niet zo'n grote ramp, vind ik. Je hebt natuurlijk wel de begeerte van de jeugd, hè, waar je ze voor moet waarschuwen. Maar gewoon een beetje, ja, ze vinden het leuk om een keer naar een feest te gaan. Of een keer dat, nou ja, dat vind ik op zich prima. Alleen de grote valkuilen van de wereld, de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Weet je wel, in Johannes 2. Kijk, hoe maak je dat duidelijk? Dat is lastig hoor. Ik ga natuurlijk niet zeggen, van, joh, ja, je hebt hele dure kleding, maar dat is de wereld. Dat heeft geen zin. Snap je? Dus je moet het niet rechtstreeks iets wat zij leuk vinden af gaan kraken of zeggen van, dat is de wereld. Want dan zeggen ze nou, dus je moet het op andere manieren proberen. Maar dat is voor ieder weer...
Het rijkdom van dat we kinderen hebben.
Ja.
Dat we daardoor bij de pinten blijven. Ja,
zeker. Maar soms vind ik het ook wel een hele worsteling. Oké. Maar wat ik wilde zeggen is, vandaag zien we heel, hoe zou ik het zeggen, heel weinig, tenminste ik, mensen die echt tot bekering komen, hè, vanuit de wereld. Ik heb dan een jongen op de andere Bijbelstudie, echt uit de wereld, hij en zijn vrouw samen vrijwel tegelijk, geen christelijke familie of niks, gegrepen door het evangelie. Hè? Nou, waar zie je dat nog? In Nederland. Het is een moeilijke tijd. Daarom moeten wij ook leren om nuchter te zijn, waakzaam en te beseffen, Openbaring 2 en 3, dat ons getuigenis als christenheid in het algemeen, dat gefaalt heeft. Daarom wordt er ook gezegd over de Heer Jezus dat hij de getrouwe getuige is. Dat zijn wij namelijk niet. Op uitzonderingen na, hè? Die zijn er altijd. Goed, dan gaan we naar vers 4. Johannes. Ik weet niet of jullie de Bijbel een beetje kennen, maar Johannes heeft een evangelie geschreven. Dat was het laatst geschreven Bijbelboek waarschijnlijk. Na de Openbaring schreef hij nog het evangelie van Johannes. Wist je dat? Toen waren de gemeenten al, was hem al duidelijk dat de gemeente ja, aan het afvallen waren. Hij moest namelijk een stem, hoorde hij achter zich. Hè? Ik zal er iets over zeggen, maar hij was natuurlijk bezig op de dag van de Heer met hem, met de Heer. Maar toen moest hij zich omdraaien en zich beseffen, hé, die zeven gemeenten, het is toch niet helemaal oké gegaan allemaal straks in de tijd. En dus heeft hij het evangelie van Johannes geschreven als een bemoediging voor hen die in die ja, laatste dagen eigenlijk, want dat is het, in dat verval zitten. En hij heeft nog drie brieven geschreven. Weet iemand wat het thema van die brieven is? Zo'n beetje. Ja, de komende antichrist, hij is de enige die het woord antichrist gebruikt, Johannes. Maar wat is het? Wat, hè?
Petrus ook.
Nee.
Ik dacht in de brief van Petrus dat hij...
Antichrist.
Dat antichrist
ook nee. De mens van de zonde, de zoon van het verderf, maar het woord antichrist komt voor in 1 Johannes 2 en in 2 Johannes. Maar het grote thema van zijn brieven en van zijn evangelie is dat wie het leven heeft, is de zoon. Wie de zoon heeft, heeft het. Nee. En wat is het leven?
Jezus Christus.
Ja, het kennen van de vader en de zoon. Het omgaan met God als je vader en de zoon als degene die de vader openbaar heeft. Dat is het thema. En de antichristelijke sfeer wil jou daarvan aftrekken. Maar hier in Openbaring is hij niet de apostel die het heeft over het leven, maar is hij meer de profeet. Die ons meeneemt in wat hij ziet. Waarom? Waarom moeten wij nou weten wat er allemaal gaat gebeuren? Als we er toch niet bij zijn.
Je kunt mensen waarschuwen.
Heel goed.
Ja, en je kunt daardoor ook weten van, hé, de tijd waarin we nu leven, ja, heeft al heel veel een ja, kijk op wat er nog komen gaat.
Yes.
Dingetjes.
Ja,
bezet worden.
Klopt. Nou is er vandaag, dat moet ik wel even zeggen nog, vandaag is er een soort verschuiving aan de hand in ons land, dat eigenlijk heel veel Bijbelleraren afstappen van de profetische uitleg van het boek Openbaring. Ze vinden dat er te veel meningsverschillen zijn en te veel visies en dan zeggen ze nee, het boek betekende eigenlijk alleen voor de eerste lezers. We moeten naar de oorspronkelijke betekenis, wat ze toen in die gemeente in Efeze en Smyrna, wat ze toen eigenlijk kregen, en dat is het. Nou, dat is dus niet heel duidelijk niet mijn uitleg, want natuurlijk hadden die mensen bemoediging nodig, maar ze hebben natuurlijk nooit in die tijd geweten wat wij nu weten. Dat er een wereldwijd systeem komt met een wereldwijd betalingsverkeer enzovoort. Het doel van het boek is om de trouwe getuigen te blijven op aarde, terwijl het kwaad toeneemt. Dat is het doel. En de vraag is of jij in jouw omgeving, je gezin en je werk, of jij daar echt een trouwe getuige bent van de Heer Jezus.
Ja, maar is dat, dat Dat vind ik altijd wel lastig, want uiteindelijk heeft dat geen functie meer voor diegene, alleen maar voor deze tijd nog, voor de genadetijd, maar
ja.
Voor straks.
Nou, als wij straks weg zijn, is het boek Openbaring nog beschikbaar, hè? En ik geloof dat dat getal 666 voor die mensen die dan leven duidelijk wordt, maar voor ons niet.
Alleen de Heilige Geest wordt weggenomen.
Ja, heel goed, ja. Daar gaan we het zo nog even over hebben, want de Heilige Geest wordt weggenomen, is een algemene term. Maar de zeven geesten die voor zijn troon zijn, zijn er dan zeker nog. Dus wat houdt dat dan precies in?
En de 144.000 er ook. Ja. De aardse Michael.
Ja.
Die zullen evangeliseren.
Ja, klopt. Maar niet met het evangelie van de genade van God.
Nee.
Heel, ja, je bent al aardig inge... mevrouw Hendricks zit die denkt, waar hebben die mensen het over? Hè? Kunnen we nog volgen? Ja? Nou, eventjes voor u dan. We hebben nu de tijd van de genade. Daar is de rijkdom van zijn heerlijkheid openbaar geworden in de Heer Jezus. De Vader heeft de Zoon gezonden om zijn heerlijkheid te tonen, terwijl de mens alles verbruikt had. En die heerlijkheid is dat wij van tevoren gekend zijn, van tevoren bestemd zijn, dat we aan hem gelijk worden. Nou, dat evangelie wat Paulus bracht, dat is straks niet meer in het boek Openbaring, want daar vind je niet meer die termen vader en zoon en gemeente, lichaam van Christus. Daar vind je alleen nog individuele mensen die het eeuwig evangelie aannemen dat God de schepper is, alle dingen gemaakt heeft en ze bekeren zich tot die schepper. Ja? Maar niet meer onderdeel van het lichaam van Christus, niet meer verbonden met een verheerlijkt mens in de hemel, dat is er niet meer. In Openbaring is de gemeente in de hemel vanaf hoofdstuk 4 tot aan hoofdstuk 19... Want daar komen wij met hem uit de hemel. Ja.
Wordt er überhaupt over bekering gesproken? Er is meer gesproken
ja.
Over zij die het teken niet aanhouden.
Want zij bekeerden zich niet, staat er in hoofdstuk 9. Van hun moorden, van hun dieverijen. Van hun, dus er wordt wel over bekering gesproken. Dat is ook wel de prediking die wordt gebracht. Bekeer je, want de schepper komt in de persoon van Christus. Waar ik het nou over? Voor die vraag kwam. Even terugspoelen.
Over die deling dus, hoe dat tot stand is gekomen.
Ja, oh ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen vandaag die zeggen, ja nee, maar Israël is de bruid en Israël is het Nieuwe Jeruzalem en Israël dit en dat. Israël heeft een hele andere plek in het plan van God. Het is een aards volk. Je komt in Israël niet door wedergeboorte, maar door bekeer, of door doordat je vader of moeder Jood is, en de moeder meestal, hè. Het is een aards volk met aardse beloften, aardse zegeningen. En dat volk zal straks ook tot bekering komen als ze hem zien die ze zullen doorstoken hebben, zullen een bitter weeklaar. Maar de gemeente is iets heel anders. De gemeente is een hemels volk. De gemeente is uit deze wereld getrokken en is verbonden met een hemels mens, is eengemaakt met de hemelse. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelsen. Dat vind je Openbaring ook niet.
Wat? Die zullen hem gelijkvormig.
Juist.
We zullen zijn zoals hij is, we zullen kennen en weten zoals hij is.
Ja, wat doe je hier nog?
Nee, ja. Word je er gelukkig van?
Ah ja, natuurlijk word je er blij van.
De grote verdrukking is eigenlijk voor de Joden.
Wie?
De grote verdrukking is eigenlijk voor de Joden. Ja.
Ja, maar de
ja.
Ja.
Ja. Nee, maar het is wel voor de Joden. Hoeveel liefde, want je spreekt nog niet over de liefde, hè. Moet je nagaan dat we dus die torentijden gaan. En hoe groot de liefde dat die... Dat God heeft voor al die mensen in de wereld. Dat ze toch nog steeds kunnen kiezen.
Ja.
Toch nog steeds.
Maar ik weet niet of dat in de grote verdrukking nog kan. Als jij leeft nou in de bedeling de genade.
Ja.
Degene die hem dan aannemen. Niet aangenomen hebben. Weet ik niet.
Weer een hele andere vraag. Hadden we het van de week nog over op de appgroepen. Maar de mensen die vandaag in deze tijd het evangelie van de genade van God afwijzen. Die krijgen niet nog een tweede kans.
Nee.
Want hij zendt hun een leugen. Maar er zijn natuurlijk nog. Ik was zondag in de gemeente, er zong eens een liedje van de dag die zal pas komen als alle mensen hebben gehoord wat Jezus heeft gedaan. Toen dacht ik, ei, dat klopt niet. Die dag dat hij komt, zijn komst, onze bijeenvergadering tot hem, kan elke dag aanbreken. We hoeven niet eerst te wachten tot alle volken zijn bereikt, want die zullen pas in de grote verdrukking bereikt worden.
Maar je hebt net gezegd, je bent niet van de liedjes, heb ik nog een maand. Ik heb dat ook wel gehoord.
Ja, klopt, ja. Ja, ik moet niet te veel vaker dat soort dingen zeggen.
Je bent niet van de liedjes.
Nee. Ik ben wel van de liederen, maar niet van de liedjes. Nou, dus. Johannes is de profeet. Dat heb ik ook opgeschreven hier. En dan schrijft hij aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Nou, Azië betekent wereld. En die zeven gemeenten, dat is een heel heikel punt. Want ik ben er wel eens op afgeschoten toen ik dat ergens onderwees. Maar dat, die staan voor de hele christelijke geschiedenis vanaf het moment dat de geest kwam totdat de geest wordt weggenomen. Die zeven gemeenten zijn een vol getal. Het is ook symbool voor alle typen gemeenten die er zijn. Je hebt zeven typen eigenlijk. En je hebt in die zeven de geschiedenis, beginnende bij Efeze, de apostolische tijd, eindigend met Laodicea. De belijdende christenheid waar Christus buiten de deur staat. Nou, zover zijn we nog niet. Maar goed, daar zijn we al hard naar op weg. Ik vind het heel typisch dat in hoofdstuk 3 staat, ik sta buiten de deur, en dat in hoofdstuk 4 staat, er is een deur geopend in de hemel. Dus jij kunt zeggen, vandaag wordt de deur steeds meer dicht gedaan voor de Heer Jezus in alle gemeenten. Ja, ook die gemeenten die zeggen, wij zijn heel bijbelgetrouw. Je merkt toch dat steeds stapje voor stapje de invloed binnenkomt van, het gaat om ons, het gaat om mij. Maar uiteindelijk zal die deur helemaal dicht gaan. Maar voor hen die overwinnaars zijn, zegt hij, maar dan ga ik voor jullie een deur openen in de hemel.
Ik denk dat er heel veel gemeenten zijn, maar die al buiten staat ook.
Sorry?
Die zijn? Ik denk dat er heel veel gemeenten zijn, dat die al buiten staat. Als ja. wij vandaag opgenomen worden, zijn er zonder van de duizenden kerken gewoon open, hebben ze gewoon dienst.
Nou, dat denk ik ook, ja. En dan moeten we even goed begrijpen. De gemeenten zijn hier dus niet gemeenten, zoals Paulus die bedoelt in 1 Timotheus, het fundament en de pijlen van de waarheid enzovoort. Hier is het getuigenis op aarde. Zelfs met Romeinen 11, elke keer weer die discussie over Romeinen 11. Ja, maar wij zijn geënt op Israël enzovoort. Daar gaat het ook over het getuigenis wat God op aarde heeft in de plaats van Israël heeft gesteld. Dat is geen vervangingstheologie. Maar in de tijd gesproken was eerst Israël Gods getuige. En die hebben gefaald. Toen kwam de gemeente als Gods getuige. Die hebben ook gefaald. Snap je? Dus uiteindelijk zal uit de Heer Jezus blijken de trouwe getuige te zijn. Maar ook alle individuele mensen die door zijn geest geleid worden. Maar als geheel zijn de zeven gemeenten het hele plaatje. Waarvan de Heer Jezus zegt, de mens ging uit naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen. En hij gaf al zijn slaven 1 pond. En hij zei, drijf handel ermee tot ik kom. Wat is die 1 pond? Wat hebben we allemaal? Ja, goed zo. Het pand. Ik zeg altijd, pond is het pand. Whatever. Het pand wat ons is toevertrouwd, weet je wel. Het geloof. We hebben allemaal hetzelfde geloof. De Bijbel, hier hebben we hem. Maar de vraag is, wat hebben we ermee gedaan? Nou, het zal blijken dat als Christus komt, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde. Het geloof, hè. De hele waarheid, waar wordt hij nog beleden en vastgehouden?
En wat versta je nou precies in korte lijnen over de hele waarheid? Is dat enkel het geloof in Jezus Christus?
Nee.
We houden op echte stappen die dus eigenlijk gezegd worden door het evangelie heen.
Ja, de hele waarheid is mijns inziens de hemelse identiteit van ons als gelovigen, waarbij we dus afzien van elke traditie van mensen, elke invloed van wetticisme, elke invloed van mystiek, of wat dan ook, maar dat we echt puur en alleen geleid worden door de Heilige Geest, Christus centraal stellen en ons roemen in God zelf, in de genade van de Vader. Dat is de waarheid. Maar daar wordt overal, elke keer weer, een klein beetje water bij de wijn gedaan. En er wordt gezegd, ja, maar dit doen we al zoveel jaren. Weet je wel? Ik noemde dat voorbeeld in die preek over Simpson met kerst. Dat voorbeeld over kerstmis, hè? Dat moet je een beetje mee oppassen natuurlijk. Maar dan zeggen we gedenken de geboorte van de Heer Jezus. Dan zeg ik, maar waar staat dat dan, dat we dat moeten doen? Er staat juist, doe dit tot mijn gedachtenis. Wat is dit?
Avondmaal.
Dus die gemeente waar ik van wel eens kom, waar ze dan niet meer elke eerste dag van de week avondmaal vieren, maar wel heel groots uitpakken met kerst, dan probeer ik wel eens te zeggen van, ja, dat is niet wat er staat geschreven. Ja, maar we doen het al jaren, het is zo fijn. Ja, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, wat is de waarheid? De waarheid is dat wij de Heer Jezus gedenken in zijn dood. Niet in zijn geboorte.
Mooiste feest is de Pasen.
Zeg je?
Mooiste feest is de
Pasen. Ik,
je,
wat?
Dat is ook een dingetje.
Dat is ook een dingetje.
Alle dagen zijn gelijk, toch? Zo wordt het
yes.
Ja.
Romeinen 14.
Ja, in 2 Korinthe Vanaf vers 16 is dat toch dat stukje dat hij zegt, alles valt in de schaduw van toekomstige dingen, feestdagen,
zaterdagen. Ja, dat is Colossenzen 2, ja. Ja. Nee, maar wij hebben in feite alle dagen zijn gelijk. De sterke zegt, maar de Heere God heeft mij in de vrijheid geplaatst. Dus ik kan alles eten wat ik wil, mits 1 Korinthe 11, niet alles is, hoe zeg je dat, nuttig. Of is dat hoofdstuk 10? Maar die ene dag waar we straks over gaan nadenken, die dag van de Heer, die eerste dag van de week, dat is wel een bijzondere dag. Niet dat hij nou heilig is, dat ik dan helemaal niks meer mag, maar daar gedenk ik de dood van de Heer, of ik verkondig hem. Ik denk aan de Heer Jezus. Dat is wel
volgens
eigenlijk...
Hij had gepreekt ook, dat vond ik wel mooi. Dat ze zei dat hij met de dag van de Heer dan, hè? Ja. Dat is de zondag.
Ja.
Dan zegt Paulus ook in zijn brieven, als iemand denkt van nou, ik moet de zondag zo beleven, dan moet je dat niet gaan turnen. Van ik ga wel het eten en doe jij dat niet?
Ja.
Dan moet je niet doen bij mensen die,
klopt.
Die gewoon denken dat ze de zondag goed doorkomen. Dan moet je geen verandering in.
Nee, klopt.
En hoe jij doet, moet je zelf weten, maar dat moet je laten gaan.
Ja. Nou, wat ik met de waarheid bedoel is dus deze dingen, dat je niet wordt geknecht door één of andere menselijke leer of traditie. Ja. Of dat iemand anders boven je staat, het klerikalisme. Het gaat gewoon om de Heer Jezus. Dat is heel simpel. Want alle mensen die geloven zijn tot één lichaam geroepen. Dat is ook dat ene brood symboliseert één lichaam. Nou, dat is eigenlijk, zal ik het geloof vinden. Ja? Vers 4b. Genade zij u in vrede van hem. Dat is mooi. Want dat betekent al dat ons genade is betoond niet door de Vader. Maar dat is Paulus. Die zegt altijd genade zij u in vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus. Maar hier staat... Van hem die is en die was en die komt. Dus dat is de Oude Testamentische openbaring van God eigenlijk. Als je die genade niet kent, dan ben je nog steeds bang. Ik was van de week, hadden we een bijbelstudie bij ons thuis over 1 Korinthe 1. En een van die aanwezigen die zei, ja, ik vind het toch wel lastig, want ik ben soms ongeduldig met mijn kinderen en ik ben soms chagrijnig en ik ben soms niet vriendelijk. En dan denk ik van, ja, kom ik dan wel straks in de hemel?
Ja, maar dat hebben wij toch ook met de oorsprong van de kerk. Wij waren helemaal geïndoctrineerd vanaf de kerk van.
Ja.
Even de Heilige Geest verlogen en wij...
Dat was het afgelopen.
Ik zou zo op de fiets zeggen, doen zou ik het niet doen.
Ja.
Vanaf de catechisatie.
Ja.
Zo gek, zo geïndoctrineerd. Maar daar zit ik wel mijn hele leven mee.
Ja. Nou, maar,
nu nog.
Lieve Jan. Hij heet geen Jan, maar ik noem hem even voor de opname Jan.
Maar je mag rustig, ja.
Nee, maar luister. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Wij zijn in hem gezegend, met alle geestelijke zegeningen door de Vader. Maar de God die komt om te oordelen, heeft ons ook genade bewezen. Dat is toch, die ons heeft verlost van onze zonde. Dat is een van de volgende versen, vers 5, sorry. Waarom staat het aan het begin van de openbaring? Om ons zeker te laten zijn van het feit dat die oordelen, die schalen en die bezuinen, ik zit nu even verkeerd om, bezuinen en schalen, dat niet bestemd is voor ons. En jouw werken, zei ik ook tegen die mevrouw, jouw werken zijn geen voorwaarden om in de hemel te komen. En zondag was ik weer in een gemeente en er was een meneer die zei, ja, hij zei, ja, straks zijn alle ongelovigen voor de grote witte troon, maar als ongelovigen echt een goed leven hebben geleid, een beter leven dan een christen, nou, dan geloof ik dat ze nog behouden worden. Ja, nee, jongens.
Naar Jezus
die
hoeft te komen.
Hè?
Naar Jezus die hoeft te komen.
Ja, maar die gedachte leeft dus nog sterk bij mensen, hè?
Maar het is toch ook de bedoeling, want het is hier in bijvoorbeeld Richteren 3, vanaf vers 2, staat, zij hadden zelf nog geen ervaring met oorlog voeren, daarom wilde hij dat ze van hem zouden leren strijden.
Ja.
Wij hebben dus die moeilijkheden, die gedachten die we hebben, die dwalingen, dat is aan ons gegeven, die strijd die we hebben. Zo,
om ons te wortelen in hem.
Het is mooi als je dus die koppeling kan leggen op het moment dat je die menselijke strijd hebt.
Ja.
Oh ja, nou weet ik waar ik dit niet meer met mezelf.
Maar je ziet ook, ik moet... komende week twee keer over 2 Samuel iets zeggen, maar er staat in 2 Samuel 3, het huis van David werd steeds sterker en het huis van Saul werd steeds zwakker. Dus hoe meer je met de Heer Jezus bezig bent, hoe meer sterker je wordt door het geloof en hoe zwakker het huis van Saul, de tegenstander, wordt. Ja? Het is groei, maar daarvoor heb je wel strijd nodig. En ik heb er ook bij gezet, alles is hier in de sfeer van regering en niet van onze hemelse zegeningen. Van hem die is en die was en die komt. De hele Openbaring is een atmosfeer van regering, van een troon, van een komende koning. Niet van een vader die in genade in zijn zoon naar deze wereld. Dat is Romeinen en Efeze. Maar dit is een heel andere sfeer. Dat moet je wel even goed vasthouden. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn, is een uitdrukking die te maken heeft met de Heilige Geest, maar in een heel andere hoedanigheid. Namelijk de hoedanigheid van oordeel. Want zeven, het getal van zeven, komt ook in Jesaja 11 voor. Ik heb het er even onder gezet. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid, inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heer. Ja? Dus de geest van de Heer, dat is één. Wijsheid en inzicht, raad, sterkte, kennis en vrezen. Daar heb je zeven. Zevenvoudige geest. De Heilige Geest die er nu is, dat is de trooster. Die woont in de gelovigen. Maar we weten ook uit 2 Thessalonicenzen 2, dat als hij wordt weggenomen, dat dan de zoon van het verderf zich pas kan openbaren. En dan is ook de dag van de Heer begonnen, eigenlijk, in zijn oordeel. Dus die zevenvoudige geest heeft ons ook genade en vrede geschonken. Want hij heeft alles doorzocht. En wat ziet hij in jou? Als hij oordelend komt, zevenvoudig, zit je dan nog ergens zonde, waardoor jij onder een oordeel moet komen?
Nee.
Nee, waarom niet, Nico?
Omdat je Christus in ons ziet.
Ja, heel goed. Fijn dat je daar zo zeker in staat. Maar dit geeft zoveel vrede en zoveel rust. Maar het geeft ook kracht. En dat is ook een beetje mijn boodschap steeds weer. Van, wees nou niet met jezelf bezig, met de Heer Jezus. In al zijn heerlijkheden, dat zijn er nogal wat. En als je al die geweldige eigenschappen van de Heer Jezus een beetje gaat indrinken, dan verdwijnt gewoon al dat zelfmedelijden, al die zelfaandacht, al dat, hè, binnenkort ga ik dan op bezoek bij een jonge man, nou, dat is één groot drama, want hij is helemaal met zichzelf bezig, helemaal vast in zijn emoties, zijn gevoelens, en ik dit, en ik dat, en ik zus. En als je dan iets van het evangelie wil delen, dan gaat het ook weer over zichzelf. Snap je, het is heel lastig om iemand zijn aandacht van zichzelf af te krijgen naar de Heer Jezus toe. Dat is het geheim. Het geheim is Christus. En al die psychologische hulp die er vandaag is, die soms ook heel nuttig is, die zorgt alleen maar voor meer psychologische problemen. Hoe kan dat? Ra, hoe kan dat? Nou, dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je zegt, we hebben 20 psychologen, dan krijgen 100 patiënten. En dan heb je 100 psychologen, dan krijgen 500 patiënten. Snap je? Dus met jezelf bezig zijn is een eindeloze put. Ja. Wat niet wil zeggen dat er soms goede psychologische hulp nodig is, hè? Want dat is soms nodig. Vers 5. Dus en van hem die was, die is en die komt, krijgen we genade en vrede. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige. Hier wordt hij dus niet voorgesteld als het hoofd van het lichaam, maar in de hele sfeer van het boek Openbaring, de trouwe getuige. Hij is de enige die ooit trouw, 100% getuige was van de Heere God, de Vader. De eerstgeborene van de doden zat er dan bij. Dat vinden we ook in Handelingen 26, vers 23 en vooral in Colossense 1, vers 18. Waarom staat er nou de eerstgeborene van de doden juist in het boek Openbaring vooraan? Even nadenken, je dit.
Heeft het met de eersteling te maken?
Ja.
Hij is de eersteling.
Ja, en dus?
En ook de eerste gestorven.
Ja.
En dus?
En eerst op ons. Dus hij is ons voorbeeld.
Ja.
En hem mee, wij zijn... Ja. Zijn in wezen.
Want het boek Openbaring kent het woord dood ook heel veel. Hè? 1/3 van de aarde stierf. En wat in de zee was, stierf. En weet ik veel. Maar wij als gelovigen hebben een Heer die is de eerstgeborene uit de doden. Dus onze hele toekomst is leven. Hij zegt zelfs Johannes 8. Wie mijn woord hoort en gelooft, zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Waarom? Omdat hij de eerstgeborene uit de doden is. En als je hem zo kent, als de trouwe getuige. Als degene die de eerste geboren uit de dood is, maar ook de overste van de koningen van de aarde. Waarom zou dat er staan aan het begin van de Openbaring? Alles heeft een doel, hè? In elke brief, elke opmerking heeft een doel voor die specifieke gemeente. En dit is ook hetzelfde. Elke opmerking heeft een specifiek doel voor dit boek. Het staat niet zomaar.
Nou, dan ga je beginnen uit het boek al lezen. Dan weet je waarom hier uiteindelijk gaat.
Ja, maar waarom de overste van de koningen van de aarde?
Ja, omdat hij gewoon is.
Ja. Natuurlijk, ja, hij is het. Maar om ons dus de zekerheid te geven, er komt een valse profeet, er komt een beest uit de zee, er komen allemaal vijanden uit Assyrië straks, er komt een hele legermacht uit het oosten opzetten. Er zijn heel wat vijanden, de grote hoer, maar hij is de overste. Dat wordt van tevoren al gezegd. Ik kan mezelf best wel opwinden soms over de gang van zaken in ons land als het gaat om Den Haag. Ja. Maar dan moet ik elke keer denken, nee, stop, want dat heeft helemaal geen zin. Dit is al lang voorzegd.
Zo denk ik het ook.
En hij is de overste van al die gasten. En dat zal straks realiteit. Maar nu moet
je niet drukker maken, ze verdienen geen aandacht. Nee.
Maar soms denk ik, ai.
Ja, maar ik heb dat ook, maar ze verdienen geen aandacht.
Nee, dat snap ik. Onze aandacht moet naar hem gaan. En moet je voorstellen, straks komt hij, en dan zal alle vijanden onder zijn voeten gesteld worden, gaat hij 1000 jaar heersen, en aan het einde van die 1000 jaar komt nog weer een opstand. Kun je bijna niet voorstellen. Hij, trouwens, aan het begin van die 1000 jaar, als hij op aarde is, komt er ook een opstand. Hè? Weet iemand uit welk land? Ja, welk land is dat?
Rusland.
Ja. Dus je hebt voor zijn komst de Assyriër. Syrië, vooral de islamlanden, denk ik. Dan komt hij en heeft hij dus eerst de West-Europese machten verslagen. Dan de Assyrische macht. En dan komt hij als koning en op de Olijfberg. En dan komt de Rusland nog eens een keer aanzetten. Ongelooflijk. En dan aan het einde van die 1000 jaar komt er een andere Gog en Magog. En die gaat hij dan ook verslaan. En dan uiteindelijk is hij de overste. Nou blijkt hij ook de enige overgebleven koning te zijn. En dat is toevallig jouw heer. Nou, waarom zit je dan nog zo te worstelen in je leven en zo te modderen? En waarom ben je dan nog zo aan het twijfelen?
Ja, dat is altijd zo.
Hè?
Dat is altijd zo.
Nou ja, dat zou niet
toen
moeten.
Als ik door Armageddon liep, dan denk ik, waar zal ik geoordeeld worden?
Jij?
Hoe ik er doorheen liep.
Dat was toch voor je, voordat je het licht zag?
In Israël.
Maar wat dacht je toen?
Ja, dan worden toch de bokken van de schapen gescheiden.
Dus dat is heel anders.
Ja.
Heel
anders. Ja. Nee, stop. Nog niet alles op elkaar halen, jongens.
Nee, maar ik wil alleen nog aangeven, waar sta je?
Ja, klopt. Aan het begin van het boek wordt in alles duidelijk gemaakt. Als je bij de Heer Jezus hoort, mag je weten, de dood zal je niet treffen. Geen enkele overste zal je treffen. Maar ook, hij of hem die ons lief heeft. Het staat bijna nergens in de schrift in de tegenwoordige tijd. Het is altijd in de verleden tijd, maar hier staat het in de tegenwoordige tijd. En ons van onze zonde heeft ver. Kun je dat nog eens een keer eventjes goed lezen en een streep onderzetten? Van niet van, ja, maar als ik straks toch nog bij hem kom en ik heb toch nog fouten. Nee, die ons van onze zonden, verleden, heden, toekomst, heeft verlost. Er is vandaag ook een leer gelanceerd in het boek Wake Up. Dat de Heer Jezus nu verzoening doet in het heiligdom, nu. En dat als wij niet onze zonde belijden, ja, dan is die verzoening alsnog niet voor jou. Staat in het boek Wake Up.
Ik kom toch uit een kring waar je vaak preekt.
Ja, dat weet ik. Ik heb er ook wat van gezegd. Ja.
Niet in deze Wake Up.
Hè?
Niet deze Wake Up.
Nee, maar weet je, als je Hebreeën 9 leest en 10, dan is het voor iedereen die dat simpel leest, dat bloed is in het heiligdom gebracht en de verzoening is voltooid door het slachtoffer van zichzelf. En hier staat het nog een keer, die ons van onze zonde heeft verlost. Niks geen blijvende taak in het heiligdom. Niks geen verzoenende. Nee, hij is nu van ons aan het pleiten op een hele andere wijze. Het heeft niets te maken met zijn bloed, want dat is eenmaal gestort.
Kon hij aan de kant van God gaan staan? Dat kan toch niet?
Nee.
En we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Zelfs die zegel kan God niet breken.
Heel goed. En als je nou, mevrouw de koffie binnenkomt, want ze komt over 15 seconden binnen. Ze is heel stipt altijd. Probeer nou eens te onthouden als je over de Bijbel praat, om dezelfde termen te gebruiken als te staan geschreven. Want zodra je zelf die termen gaat invullen, krijg je al verwarring. Ja, we zijn op Israël geënt. Nee, staat er niet. We zijn niet geënt op Israël. We zijn geënt op de wortel. En de wortel, die is heel duidelijk niet hetzelfde als de takken. Want de takken zijn afgebroken. En de takken, dat is het ongelovige Israël. Het staat heel duidelijk. De takken zijn afgebroken. En u bent als een wilde olijf daartussen geënt. Maar dan moet je niet gaan zeggen dat we op de takken zijn geënt. Want dat is niet wat er staat. We zijn op de wortel geënt. Wat is die wortel dan precies? Dat staat er dan weer niet. De belofte aan Abraham. En dat is gewoon ja, het geloof.
Goed, laten we maar geen nieuwe kerk overstarten. Over dit soort items. Want zo heeft iedere groep wel elementen. Die ze niet rechts naar.
Ja.
Ook wij.
Ja, maar wat wil je er nou mee zeggen dan?
Nou ja, dat we soms wel eens de toon hebben van.
Ze hebben het verkeerd. Nee, ik wijs niet naar een groep. Ik zeg alleen, probeer nou de juiste termen te gebruiken als je spreekt over de schrift. Dat voorkomt verwarring. Net als de zuigelingendoop staat nergens. Dus probeer nou gewoon de termen die er staan een beetje over te nemen als je erover spreekt. En niet een zelfbedachte term erin te mikken, want dan krijg je verwarring. Soms zijn dingen lastig. De wortel staat niet beschreven. De wortel is, moet je uit het verband van de hele brief jezelf duidelijk maken. Nou goed. En het laatste stukje heeft ons verlost door zijn bloed. Zie je dat? Dat staat aan het begin van Openbaring, lieve mensen, om jou in de volle zekerheid te stellen van het feit dat je een erfgenaam bent. Dat het boek is beschreven om jou te waarschuwen voor het komende kwaad, je te maken tot een trouwe getuige en je vast te binden aan de Heer Jezus op een hele andere wijze dan in een andere brief of boek. Dat is het doel. Ja? Nou, hij die was, die is en die komt, dat is ook de Heer Jezus, want hij zegt dat in Openbaring 22, vers 13 van zichzelf. Dus de Heere God van het Oude Testament is Christus in het Nieuwe Testament. Dat is bijzonder, hè? En hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, staat er dan. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk. Waarom staat dit aan het begin van het boek Openbaring? Welk koninkrijk wordt hier nou bedoeld? Hè? Ja, maar is dat het huidige koninkrijk vandaag of is dat het komende koninkrijk? Ja, goed zo, ja. En de priesters, is dat ons huidige priesterschap, wat we in Hebreeën 10 vinden, met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, of is dat het toekomende priesterschap? Yes. Want de sfeer van het boek is niet Hebreeën, maar de sfeer is straks. En als wij nu lijden onder een ander koninkrijk, zoals je dat in Handelingen 17 vindt, dat de Romeinen het niet fijn vonden dat er werd geroepen dat er een andere koning is, namelijk Jezus, dan de keizer. En zij leden, die zeven gemeenten, leden onder die heerschappij van die Romeinse keizers. En dan zegt Johannes door de Heilige Geest, maar jullie die nu lijden, zijn gemaakt tot een koninkrijk. En ook tot priesters. Straks zullen wij met hem heersen, 2 Timotheüs 2 vers 12. En we zullen straks als priesters het Jeruzalem dat van boven komt, of dat uit de hemel neerdaalt, zo moet ik het zeggen, dat zal tot een priestelijke dienst vervullen aan de wereld. Ze zullen ingaan en uitgaan en wij zullen aan die mensen de grote daden van God verkondigen. Op de een of andere manier. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeente. Ja, dat is niet Israël. Want Israël is op aarde. Wij komen uit de hemel. Voor zijn God en Vader, zie je dat? En let even op wat er staat. Hij heeft ons gemaakt. Wat is daar van jou bij?
Niks.
Helemaal niks. Nee, hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Als je dat nou gaat beseffen, dan ga je ook echt van jezelf ook niet zoveel meer verwachten. Je gaat niet hoog van de toren blazen, je gaat niet denken van ik stel wat voor of zo. Nee, hij heeft het gedaan. Hem zij de heerlijkheid, zet er dan achter. en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Er staat in 1 Petrus dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Ja, ik weet het. Er zijn mensen die zeggen dat gaat over de Israël, niet over de gemeente. Daar gaan we nu maar niet over discussiëren. Maar ik geloof dat dat zeker voor ons geldt. Alhoewel Petrus aan Joodse gelovigen schrijft. Maar goed, die zijn, als je Efeze 2 leest, tot één nieuwe mens geschapen. Dus of je nou tot Joodse christenen schrijft of tot heidense christenen, ze zijn allebei tot één lichaam geroepen. Ja? Maar deze versen zijn om ons te troosten.
Ja, die de Heer Jezus aangenomen hebben.
Ja.
Die zijn één
lichaam. Ja, zeker. Dat heb je goed even gezien, ja. En ik ga hier even stoppen, want wij zouden nu koffie krijgen. Komt ze eraan? Nou, het is timing. Goed, dan gaan we weer verder. Vers 7 is eigenlijk de hele climax in één vers samengevat van onze hoop, maar vooral van het boek Openbaring. Zie dat woordje zie? Het staat niet, hij komt met de wolken. Het staat, zie, hij komt met de wolken. Nou, als je nou even goed probeert het even nog te recapituleren. Hij is de getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene van de doden. Hij is de overste van de koningen van de aarde. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons door zijn bloed van onze zonden gered. Gemaakt tot een koninkrijk. Zie, hij komt. Hij. Hij die ons gered heeft. Moeten we dan bang zijn voor hem? Moeten we dan wachten op oordeel? Nee. Nee.
We hebben niet meer vandaag.
Hij komt met de wolken, want de discipelen stonden te kijken naar hem. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan zeggen die engelen, op dezelfde wijze zal hij komen als jullie hem hebben zien gaan. Dus op of met de wolk. Je staat met de wolk. Wij worden in wolken weggevoerd, maar hij komt met de wolk. Dat is de heerlijkheid van God, of je zou kunnen zeggen met alle heiligen. Ik weet niet precies of dat toepasbaar is, maar goed. En dat heb ik ook in Matthäus 24, vers 30 even eronder geplaatst. Er staat, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, Epifania, verschijning in de hemel. Dat, dus de mensen op aarde zullen een teken zien in de hemel. Dat teken is de Zoon des Mensen, of het teken van de Zoon des Mensen. Hij zal komen met al zijn engelen, maar ook met al de heiligen.
Eén Thessalonicenzen. Ik gebruik Matthäus 24 nog steeds voor dat het voor ons is.
Wat zeg je?
Matthäus 24. Ik gebruik de kerk nog steeds dat het voor ons is.
Ja, klopt.
Maar dat is niet zo.
Nee, dat klopt. Matthäus 24 gaat voor het grootste gedeelte over Israël. Ja. Niet helemaal. Het laatste stukje niet. Maar dus als die zon verduisterd wordt, dat staat daarvoor namelijk, als alles duister wordt in deze wereld, zelfs natuurlijk licht wordt verduisterd, dan zal hij, de zon der gerechtigheid, Malachi hoofdstuk 4, maar het teken van de Zoon des Mensen gezien worden en verschijnen in de hemel. Ik was vroeger als kind altijd heel bang daarvoor. Ik had een soort natuurlijke, ik weet niet waar het vandaan kwam, ik had er nooit iets over gehoord, maar ik wist gewoon dat straks komt er een vuur en dan komt de Heere God terug of zo, weet je wel. Dan was ik al heel bang. Zat ik op mijn fiets, dacht ik, oh nee, als het maar niet vandaag gebeurt. Later las ik dit in Matthäus, dacht ik, hey, dat staat daar ook, zoiets, hè.
Ja, dat weten ook mensen, dat had ik ook.
Zeg je?
Dat had ik ook.
Ja.
Je wist niet anders.
Nee, je wist niet anders, nee.
Alleen dat elementen zouden verbranden.
Ja. En bang.
En als mijn moeder het hart omweer, oh, daar komt de Heer, daar komt de Heer.
Ja. En geen enkel idee van
ja.
Onze ja. Wegvoering.
Dat is gewoon zo zijn wij
opgevoed. Ja. Ja.
Mooi.
En dan zullen alle stammen van het land, ook weer het woord is daar vertaald met land, je zou kunnen vertalen aarde, daar kom ik zo nog wel op, weeklagen en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen. Dan heb je weer zij, net als in 1 Thessalonicenzen 5, wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, zal hen overkomen enzovoort. Dus het is echt een verschil met ons. De Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Dat is, zie, hij komt met de wolk en elk oog zal hem zien.
Derde komst.
Ja, zijn derde komst, ja, klopt. Zijn geboorte, dan de komst van de Heer in de lucht en dan de verschijning. Voor mij is dat een sleutel geweest tot het verstaan van alle geheimenissen over zijn komst. Het verschil tussen onze bijeenvergadering tot hem, dat aspect van zijn komst, en zijn verschijning. Dat is het tweede aspect van zijn komst. Daartussen zit een hele periode waarin de Zoon van het Verderf op aarde openbaar wordt. En als die macht ten volle ontplooid is, zou je kunnen zeggen, dan zal hij komen en dan zal elk oog hem zien. Er staat ook met grote kracht, of met kracht en grote heerlijkheid. Maar er staat ook in vers 7, elk oog zal hem zien, ook zij, dus daar wordt het Joodse volk onderscheiden van elk oog, dus alle mensen zullen hem zien. Maar je hebt dus een ronde aarde en je hebt de mens Christus. Hoezo kan elk oog hem zien dan? Fotootjes, mobieltjes.
Ja.
Ja, ik denk dat het antwoord meer ligt in dat hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Maar goed, het zou ook kunnen, want al die heiligen zijn er een miljoenen. En in hem, wij zullen hem vertegenwoordigen. Hij zal in ons verheerlijkt worden en bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Dat is ook waar. Ik weet niet of mensen wat tijd hebben om dat allemaal te filmen, maar ze zullen zich helemaal doodschrikken.
Als er een ongeluk gebeurt ergens, niemand helpt meer.
Misschien willen jullie even je Bijbel opzoeken, Zacharia. Een van de laatste profeten. Dan gaan we even kijken naar Zacharia 12. Daar spreekt de profeet elke over die dag. Op die dag, dat begint al in vers 3, op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volk. Dus dat is die dag, de dag van de Heer. En dan gaat maar even om vers 9. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem opdrukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David, dat is niet Davids stam trouwens hier, maar andere David, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten en zij zullen mij, let op, mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Zie je dat? Dat is apart, hè? Zullen mij aanschouwen, zullen over hem rouw bedrijven. Wie is die hem? De Heer Jezus. Wie is die mij? Ja, als je Openbaring 1 vers 7, zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dat is Christus, maar in Zacharia hoofdstuk 12 is het, net als in Daniel 7, een onderscheid tussen de Zoon des Mensen en de oude van dagen. God en zijn Zoon. Maar het Nieuwe Testament openbaart ons dat de Vader en de Zoon één zijn. En dat is voor een Jood is dat een verschrikkelijke godslastering eigenlijk, als je dat zegt. En er staat als met een rouwklacht over een enig kind en ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Het land zal rouw bedrijven, enzovoort, enzovoort. Maar er staat ook in hoofdstuk 13, vers 1 van Zacharia. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus met andere woorden, dat weeklagen, dat heeft de bekering van gans Israël tot gevolg. Alle 12 stammen. Daar zullen Joden zijn die zich tot de Heer bekeren als zij hem zullen zien. Want wij leven nu in een tijd dat we niet zien. en toch geloof. Ik sprak laatst met een meneer die zei... Ja, hij zegt, ik ben tot geloof gekomen. Dat ik had gevraagd om een teken. En ik voelde op avond de liefde van God. Oh, die voelde ik helemaal omheen stromen. Ik was zo overweldigd gevoel. En toen geloofde ik.
Ja, ik ken dat meer.
Ik zeg, het is mooi en leuk. Maar ik zeg, maar het woord zegt door de dwaasheid van de prediking. Nee, maar ik heb het gevoeld, jongen. Als je het zou voelen wat ik gevoeld heb.
Ik ken een kameraad die had het ook. Zijn hij zegt, je vingers is al contact. Ja, die zei het ook. Ik doe er niks mee.
Nee, maar... Kijk, hij kwam daarna ook met allerlei onschriftelijke opmerkingen. Maar het gaat mij even om het feit... dat wij leven nu niet in een tijd van ervaringen of van zien. God kan best iets gebruiken om je naar het woord van God te leiden. Daar gaat het mij niet om. Maar... wij leven nu in een tijd van geloof. Je hoort het woord en je gelooft. Ja? Maar dan zullen zij hem zien. Israël zal hem zien. Moet je voorstellen dat ze dan eindelijk zullen beseffen... oh, we hebben hem doorstoken toen. We hebben toen geschreeuwd om Barabbas in plaats van hem. We hebben toen gezegd, kruisigt hem en hij is onze God. Zullen mij aanschouwen. Dat hele land, dat zal gewoon... Nou ja, dat kunnen we ons niet eens voorstellen... Als over een enig kind. Alsof je je eigen kind gedood zou hebben. Hè? Zo. Maar voor de wereld is die weeklacht tot hun verderf.
Ja, maar voor de Joden niet. Hè? Dat is toch heel apart of niet?
Ja.
Dan zie je toch dat het helemaal niet... dat de bedeling de genade afgelopen is. Dat er dan helemaal niks meer is.
Nee, maar wacht even. In de grote verdrukking komt een grote schade... die niemand kan tellen, nog tot behoudenis.
Het zijn de Joden.
Nee, het zijn niet de Joden.
Uit alle naties.
Uit alle naties en alle volken. Dat zijn zij die komen uit de grote verdrukking. Niet in het evangelie van de genade, want dat is wat anders. Maar ze worden wel behouden, gelukkig. En trouwens, als de Heer Jezus komt om de schapen van de bokken te scheiden, dan zegt hij tegen de schapen, dit heb je gedaan aan het minste van mijn... broeders, dat zijn de Joden, die evangeliseren in die 144.000. Die mensen gaan de hele wereld over, op de een of andere manier. En elke heiden die mensen ontvangt, die bewijst daarmee ook op de een of andere manier opnieuw geboren te zijn. Als je het zo kan zeggen trouwens. Maar er staat nog iets achter. Oh, wacht.
Ik denk niet, ik wou zeggen dat er sprake van opnieuw geboren.
Nee, dat is een lastige vraag, want alhoewel...
Ho.
Ja, Nico!
Staat er niet dus.
Maar je kunt dat koninkrijk van God alleen maar binnengaan als je wedergeboren bent, toch? Of niet?
Nee, staat er niet.
Oké.
Deze mensen zullen natuurlijk juist jaar verder ingaan.
Ja.
Maar gewoon als zondag.
Ja, ho. Stop. Sta eens even stil. Nee. De schapen, dat zijn mensen die niet... Die zijn echt gered. Die zijn gered.
Ze gaan nog wel 1000
jaar verder. Ja, tuurlijk.
Maar daar kunnen ze gewoon, zijn ze nog steeds niet wederom geboren. Dat staat er helemaal niet.
Nou.
Ze kunnen nog steeds zondig in 1000 jaar verder. Dat is geen zonde.
Ja, maar je hebt ja, laten we daar even niet over verder gaan. Want ik geloof op grond van Johannes 3 dat iedereen die dat koninkrijk binnengaat, dat die is gewoon wedergeboren. Kan niet anders.
Dat... Ja, met name staat het ook, staat er niet voor niks. Als je gezondigd hebt, dan word je 100 jaar en als je dan zullen 1000 jaar.
Je een jongeling zal als 100-jarige sterven.
Ja, klopt. Ja, nee, wat wil je daarmee zeggen dan?
Als 100 jaar.
En wat is daarmee de conclusie? Dat?
Nou, ik denk, want er zal een zonde zijn.
Ja. En dat zeg je toch ook helemaal niet? Hallo!
Dus dan...
Ik zeg niet dat er geen zonde is.
Ja, je zegt dat ze weten om geboren.
De schapen, ja. Als ga je het vrederijk niet binnen. De schapen worden voor de troon gezet en die worden geoordeeld. En die troon is op aarde. Dat zijn alle levenden, die worden verzameld. De schapen worden gescheiden van de bokken. Verzamelt ze en zo in weet je wel, en werpt ze in het vuur, dat verhaal. En de bokken, waarom gaan de bokken dan verloren?
Omdat die tegen hem aanvaart.
Nee, dat heeft te maken met die schade die niemand tellen kan. Dat zijn de schapen. Mijns inziens.
De schade die niemand tellen kan, schijnt toch degene die gedood zijn...
Een heel groot gedeelte daarvan wel, ja, klopt.
Maar dat zijn niet schapen.
Zeker.
Die het teken niet aangenomen hebben.
Ja, maar daarvan is het deel wat nog leeft, wat levend ingaat in het vrederijk, wat nog zondig is, helemaal mee eens. Wat nog gaat sterven, helemaal mee eens. Maar dat zijn schapen op grond van het feit dat ze opnieuw geboren zijn. Maar daar gaan we nu niet eindeloos over discussiëren. Mijn mening, zoek een tekst die dat weerlegt. Ik vind het prima. Het zijn geen halszakken. Maar wat ik even wilde benadrukken in vers 7 is, alle stammen van het land. Maar het land, moet ik toch even de Telersvertaling een klein beetje, heel klein beetje, hè? Ja, nou, het woord land staat ook onderin een voetnoot, of de aarde, maar in het Grieks, ik heb het even nagezocht vandaag, maar als er bedoeld wordt land van Israël, staat er altijd achter land van Israël, land van Egypte. Maar het, gewoon het woord wat hier staat voor land vertaald is eigenlijk de aarde, alle stammen van de aarde zullen weeklagen. En dat is tot hun verderf. Als ik het goed heb hoor. En zij hebben hem ook doorstoken, de heidenen. In die soldaat, weet je wel, die nam een speer, trouwens een merkwaardige actie. Want die soldaten mochten de benen niet breken van de Heer Jezus. En misschien is dat wel de frustratie geweest van die Romeinse soldaat. Die dacht van nou, dan steek ik er een speer in. Want het waren harde kerels. Maar dat was ook weer onder Gods toelating. Want dan komt je Zacharia 12 in vervulling. Mij doorstoken. En er kwam bloed en
de psalm.
Wat kwam eruit?
Bloed en water.
Bloed en water.
Het moest gebeuren.
Ja. Bloed.
De psalm van David ook. Die kwam ook. Psalm David zegt het toch in zijn psalm. Ja? Ik weet niet precies welke.
Ja, ja. Ergens. Over doorsteken?
Ja.
Oh, dat moet ik even nazoeken. En dan komt er gelijk achter. Ik ben de Alpha en de Omega. Zegt de Heer God. En Openbaring 22 zegt de Heer Jezus, ik ben de Alfa en de Omega. Nou, ik heb wel eens met Jehovah's getuigen gepraat. En nou, dan zei ik ook van, of, er is maar één eerste en laatste, toch? Want er kan niet twee zijn. Dus de Heere God is Jezus. Nee. Maar waarom zegt hij dan, ik ben de Alfa en de Omega? Heel verhaal. Je komt er gewoon niet onderuit. De Heer Jezus is de Heere God van het Oude Testament. Hij is de schepper, de zoon heeft alle dingen geschapen. Alle dingen zijn door hem geschapen, Colossense 1. En de Heer Jezus heeft het oordeel van de Vader ontvangen als zoon des mensen, als de mensenzoon, maar hij is tegelijkertijd de Heer God. Dat is bijzonder, hè? Dus het oordeel...
300 bladzijden niet uitgehaald hadden. Had het geweten.
Wie?
Tenminste 300 bladzijden.
De Jehovah's?
Ja.
Zo, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze het hele Bijbel hadden, maar dan
nee,
anders.
300 bladzijden missen ze.
Oh, dat is dan interessant.
Dan had het geweest, dus
ik was dus in die groep vandaag, toen zei die leerkracht tegen mij, ze mag wat vragen, ja. Hij zegt, je zegt net dat Jezus onze zonde heeft gedragen, hè? Maar dat is toch 2000 jaar geleden. Ja, hij zegt, hoe wist hij dan 2000 jaar geleden al wat ik ging doen? Ik zeg, nou ja, omdat hij God is.
Van begin tot het einde wist hij het.
Maar goed, dat was voor de leerkracht ook weer eventjes een eye-opener.
Voor de grondlegging van de wereld is het al.
Ja. Ik ben de Alfa en Omega, zegt de Heer God. En hij die is, die was en die komt. In Jesaja 41 vers 4, 44 vers 6 en 48 vers 12 noemt Yahweh zich de eerste en de laatste. Maar de Heer Jezus noemt zich ook de Almachtige. De naam waarmee God zich aan Abraham heeft geopenbaard. Je ziet echt de sfeer van het boek Openbaring. Is echt de sfeer van de Heere God van het Oude Testament. En niet de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die komt in het boek Openbaring gewoon. Nou ja, ik wil niet zeggen niet voor. Want in Openbaring 3 vers 21 wel. Ik, zoals ik zit op de troon van mijn Vader. Dat is, maar de sfeer van het boek is niet de God die zich zo openbaart. Het is de God die is, die was en die komt. Alle dingen overziet, de almachtige, de oordelende God. Alle goddeloosheid zal door hem, door zijn zoon, in zijn zoon neergeslagen worden. Als een ijzeren staf heersen, straks ook nog eens een keer. Dus dat is de inleiding, mensen, de eerste 8 versen. Helder? En dan begint ik, Johannes. Uw broeder. Lieve mensen, wij kijken, ik was met mijn vrouw een paar keer in een Rooms-Katholieke kathedraal, of hoe noem je dat, kerk. En dan worden die apostelen helemaal verheerlijkt. Hè? Die staan als gigantische beelden, worden ze daar ergens heel hoog. Saint Paul en die en die. En dat zijn allemaal de... Maar hier zegt hij gewoon, ik Johannes ben jouw broeder. Want ik ben namelijk een mededeelgenoot in de verdrukking. Oh, heb je het moeilijk? Nou, Johannes vereenzelvigt zich met alle gelovigen. En het koninkrijk en de volharding. Kijk, het koninkrijk staat altijd in verbinding met volharding. Lees maar eens even mee met Handelingen 14. Handelingen 14. Vers 22. Er staat... nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd, Paulus, Barnabas, verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië en versterkte de zielen van de discipelen. Nou, hoe moet je nou iemand versterken?
Dat doet er zeker van, ja. Voor die verdrukking in deze dag, toch?
Ja, daar waren verdrukkingen. Maar vandaag hoor je dus heel vaak dat mensen in de gemeente een profetisch woord over iemand hebben. Ja, ik heb een woord voor jou. Dat is niet versterken.
Terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven, want het is het vermanen.
Ja. Ja, dat is versterken is, blijf nou zien op de onzichtbare dingen. Blijf nou zien op de Heer Jezus. Want als je op de omstandigheden gaat zien of op jezelf, ga je eraan. Geestelijk dan, hè? Dat is versterken. Je ziel versterken is, ik heb voedsel nodig, dat is Christus. Maar er staat achter, even kijken, in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen, dus niet zij, maar wij, het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dus hier zie je dat ook in Openbaring 1 vers 9, volharding. We hebben allemaal problemen in onze levens. Allemaal een doorn voor het vlees, een specifiek iets waar we niet echt makkelijk antwoord op vinden, of andere zaken, fysiek. Of... Maar om je nou je ziel te versterken, betekent, ja, dat hoort erbij. In deze wereld leid je verdrukking, maar straks ga je het koninkrijk binnen. En Johannes had ook verdrukking, daar is hij onze broeder. Waarom had hij nog meer verdrukking? Op het eiland Patmos gezet, helemaal geïsoleerd, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Als je het woord van God gebruikt zonder dat je het getuigenis van Jezus hebt, heb je niks. Het gaat altijd om de Heer Jezus. Zodra je dat woord gebruikt of leest, zorg nou dat het om Hem gaat. Als je eruit preekt of als je eruit leert, zorg dat Christus je centrum van aandacht is. Als je dat doet, het getuigenis van Jezus, dan zul je verdrukking leiden. Als je het over de Heer Jezus gaat hebben. Dan gaan mensen of zeggen, halleluja, geweldig, of ze zeggen, met jou willen we niks te maken hebben.
Dat merk je nou al.
Ja, zeker merk je dat nou al. Maar de vraag is, durven wij nog te getuigen van hem? Ik vind het soms een lastige vraag, maar hoe meer je over de Heer Jezus spreekt, hoe meer verdrukking je hebt. Ja, toch? En dat moet je wel in alle wijsheid doen, in alle fijngevoeligheid. Je kunt niet zomaar...
Hè? Voor de zwijging.
Nee. De waarheid is niet geschikt op alle momenten te alle tijden uit te spreken. Dat moet je ook een beetje... Ja. Maar ja, als je over hem spreekt, zoals Johannes dat heeft gedaan, het getuigenis van Jezus, toen kwam hij op het eiland Patmos terecht. We hebben allemaal onze Patmosjes. Toch? Dat je een beetje geïsoleerd bent van, nou, of je vrienden of je familie, bepaalde mensen die christen zijn of zich zo noemen, die jou ineens niet meer willen spreken. Of... Maar als het om de Heer Jezus is, dan is het een goede scheiding. Maar als het om je eigen wijsheid is, dan is het misschien geen goede scheiding. Nou, en het koninkrijk. Wat is het koninkrijk? Het koninkrijk is nu al aanwezig. Hoe dan?
In ons
die door de Heilige Geest de heerschappij van de Heer Jezus aanvaarden in alle aspecten van ons leven. Dat is het koninkrijk. Wij zeggen van harte, Heer Jezus, uw wil geschieden. Waarom doen we dat? We hebben hem lief. Waarom hebben we hem lief? Hij is ons geopenbaard door de geest via het woord. En we hebben hem heel erg lief. En dat is het koninkrijk, vandaag. En we hebben allemaal een taak in. Ja? Nou, dan krijgen we nu ruzie met Nico.
Ja.
Uh-oh. Ja. Die zie ik al aankomen. We gaan er niet heel bot in, hè, toch?
Ik zal het netjes houden.
Oké. Want in vers 10, ik heb het met hem vaker over de app, hebben we de degens gekruist. Maar ik kwam in de geest op de dag van de Heer. En Nico zegt, dat is de dag, punt 1, van de Heer, zoals 1 Thessalonicense. Johannes was al in de eindtijd met zijn hele visioenen. Ik kwam in de dag van de Heer. Dat is een, toch?
De orde,
ja. Ja.
Dan weet je wat ik zo frappant vind, hè?
Nou, ga je gang.
Lieve broeder,
dan krijgen we.
Jij wijst ons een aantal op dat wij dus schrift per schrift moeten vergelijken.
Ja.
Ja?
Nou, ja.
De dag des Heren, die komt heel vaak voor in de schrift,
ja.
Is altijd oordeeldag.
Ja.
De eerste dag van de week, die staat in alle vier de evangeliën.
Ja.
En in Handelingen.
Ja.
En in 1 Korinthe.
Ja.
Ja. Dus als hier de eerste dag van bloeddag. Dan had ik gestaan de eerste dag. Maar die staat er niet. De dag van de Heren. Dus is het gewoon de oordeelsdag. En ik wou dat je dus, ja, je dus aanpaste en afhief aan 2013. Dat heb ik zelf verteld.
Ja.
Ja.
Maar 2013 was het nog kind in het geloof.
Nee, toen was je nog degene die dus terecht zei, de dag des Heren is de oordeelsdag.
Ja.
Gewoon schrift per schrift vergelijken. Doet dat nou ook.
Moet je nou op zeggen, hè?
Dat ging heel bot. Was heel liefdevol.
Was liefdevol. Ja. Dank je, Nico.
Ja. Volgens mij wat de kerk zegt. De dag des Heren is de zondag.
Ja, nou, ik ga er net natuurlijk niet over de ruzie maken. Kijk, het punt is nou eenmaal. Ik heb dat hier allemaal niet. Ik ga niet met Griekse termen smijten. Maar de dag van de Heer is een constructie. Ik heb het er wel bijgezet, hè. Wat betekent de aan de Heer toebehorende dag. Zoals ook de aan de Heer toebehorende tafel of aan de Heer toebehorende avondmaal. De tafel van de Heer of het avondmaal van de Heer, de dag van de Heer. Waarom staat hier nou niet gewoon, ik kwam in de geest op de eerste dag van de week? Is dat veel makkelijker geweest?
Ja.
Hè?
Nee, eigenlijk wel.
Dan had ik dat helemaal ook geen discussie gehad.
Nee.
Dat komt omdat het in de atmosfeer van het boek Openbaring is. De dag van de Heer. Hij was in de verdrukking. En eventjes, ik hoef niet gelijk te hebben, maar let even op het volgende plaatje. Johannes was gewoon om op de zondag omgang met de Heer te hebben. Want hij voelde zich verbonden met al die gelovigen, hoewel hij op Patmos was. Hij was dus bezig in de gemeenschap met de Heer Jezus, zoals we dat allemaal zijn als we met elkaar komen. En dan hoort hij ineens een stem achter zich die hem op andere dingen wil wijzen dan dat hij op dat moment mee bezig is. Namelijk met de Vader en de Zoon en het offer. En die stem achter mij, doet hem omdraaien en zijn blik richten op de toekomende dingen. Zo zie ik het. Maar je kan ook zeggen, Johannes kwam in de dag des Heren in de geest. Vind ik ook prima.
De mensen, er staat helemaal nergens in de Bijbel dat ze op de zondag bij elkaar kwamen de eerste dag. Hè? Ze moesten gewoon werken. Als ze bij elkaar kwamen, was het op de zaterdagavond. Meteen is de Sabbat afgelopen en dan kwamen ze bij elkaar om de maaltijd te doen. De zondag moesten ze gewoon werken. Ze kwamen helemaal niet bij elkaar.
Waar staat dat?
Nou, omdat dat zo is.
Oh, dat is zo. Oké.
Okay. Ze moesten daar gewoon 6 dagen werken. En
dus
de Sabbat was vrij.
Oké, dus als er staat.
Ja.
Dus als er staat dat ze op de eerste dag van de week samenkwamen om brood te breken, dan is het op zaterdagavond volgens jou.
Waarschijnlijk wel.
Ah.
Ik zeg waarschijnlijk, hè? We staan er niet, we zeggen waarschijnlijk wel.
Ja.
En dat was uiteindelijk al de volgende dag.
En dat is niet de opstandingsdag dus. Na 6 bedoel je?
Ja, de eerste dag, want daar begint de eerste dag, daar begint de dag te eerder. Bij ons begint die pas vanaf 12 uur, maar daar niet.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is een hele plausibele verklaring. Maar waar het mij even om gaat, even los van al deze technische discussies, is dat ik kwam in de geest op de dag van de Heer. Ja? In Johannes 21 zegt de Heer Jezus, als ik wil dat hij blijft tot ik kom. Als ik wil dat Johannes blijft totdat ik kom. Wat gaat het jou aan? Dus er zat wel een beetje indicatie in dat Johannes iets zou proeven van de dag van zijn komst. En dat heeft hij ook gedaan in het boek Openbaring. Onder andere de dag van de Heer.
Nee, niks met Sabbat te maken, niks met de zondag te maken. Dus gewoon de dag van de
Heer. Ja, dat is de dag van de Heer. Maar even ten behoeve van mijn uitleg. Toch nog één dingetje. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer, op de des Heren dag. De dag van de Heer, als dat de oordeelsdag zou zijn of de dag van de Heer. Dan mis je natuurlijk wel het feit dat in hoofdstuk 1, als hij de Heer Jezus ziet, dat hij hem nog niks met de dag van de Heer te maken heeft. Toch? Hij zag de Heer gewoon in een ander aspect, in een ander licht, als dat hij gewend was. Daarom moest hij ook achter zich kijken, want hij zag ineens de Heer Jezus als degene die kwam als de mensenzoon. En hij was gewend om op de eerste dag van de week, wat ik denk de zondag is, maar goed, om met hem bezig te zijn in zijn dood en zijn opstand. Maar goed, ik ga er niet verder. We gaan straks buiten nog even knokken, hè, Nico? Dan ga ik verliezen, dat weet ik nou wel. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Er staat ook in Jesaja, misschien dat we dat even kunnen opzoeken. Ik weet niet of ik dat hier heb opgeschreven. Jesaja 30, dat is wel interessant. Maar Jesaja 30. Vers 21. Er staat, met uw eigen ogen zult u een woord van achter u horen.
Oren.
Sorry? Met uw eigen oren. Zei ik ogen?
Ja.
Kun je nagaan, ik heb echt een bril nodig. We vonden ik jarig. Het is plus 1,25 alsjeblieft. Ja. Nee, ik heb er al één, grapje. Er staat, maar met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit is voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Nou, ik zeg niet dat dat gelijk te maken heeft met deze tekst, maar het is wel frappant dat hij een stem achter zich hoort. Dat het heeft een betekenis. En je zou kunnen zeggen dat Johannes moest eigenlijk zijn focus veranderen van wat hij gewend was. En ik geloof dat daar wel een bepaalde... Kijk, Jesaja 30 gaat meer ook over een bekering. Het was niet echt het geval, denk ik, bij Johannes, maar... Maar zijn normale gang van zaken werd onderbroken. Hij moest zich omdraaien om de stem te zien die met hem sprak. Het is trouwens ook vreemd dat je moet omdraaien om een stem te zien. Maar goed. En dan staat er in vers 11. Wat u ziet. Schrijf dat in een boek. En zend het aan de 7 gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia, naar Laodicea. Nou is het natuurlijk zo dat die gemeenten van toen, die kregen gewoon het boek Openbaring in een envelop als het ware. En de engel van de gemeente, de voorganger of de oudste, hoe je dat ook wil zien, die kwam dan bij de gemeente op de eerste dag van de week, zaterdagavond, zondag, whatever. Hij zei, ik heb een brief van Johannes gekregen, ga ik hem voorlezen. Ja, zeggen die gelovige mensen in Efeze, Smyrna en al die. En hij begint dat hele boek Openbaring te lezen. Je voorstellen hoe je dan dat hebt ontvangen als eerste eeuwse gelovige. Daar moeten ze toch helemaal weinig van begrepen hebben, of niet? Ze snapten wel Rome, Romeinse keizer, beest, oké, verdrukking, lijden, bloed. Oké, die situatie zitten we nu in. Het is een bemoediging voor ons. Maar dat het een eindtijdelijke uitwerking zou hebben, daar hadden ze natuurlijk nog helemaal geen weet van. En dan is er een meneer Hal Lindes geweest. Kennen jullie die? Lindsay. Hal Lindsay.
Ja, daar hebben we toen een keer een boekje van
gelezen. Hal Lindsay bedoel ik, ja. Ik heb het nou over de gitarist van Dire Straits. Oh, nee, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dat was Hal Lindsay. Maar Hal Lindsay heeft een boek geschreven over Openbaring, wat heel veel verkocht is. En hij zei, die springkaan, het zijn helikopters, die grote berg is een atoombom. En het werd allemaal helder voor de mensen die toen in 1980 met de communistische toestanden leefden. Ze dachten, dit is het. Inmiddels zijn we 2021. Atoombom, ja, gevaar is al lang weer geweken. Dus pas een beetje op met de invulling daarvan.
Ja, dat is als je dingen symbolisch gaat invullen.
Ja.
Dus je moet het gewoon letterlijk nemen. Want staat als een
atoombom gaat er maar niet
in Israël. Nee, stop. Wat?
Gaat er maar niet in Israël zeggen, het gevaar is geweken.
Nee, maar ik heb het over het gevaar van de bom. Voor als de bom valt, weet je wel die. Nee, ik zei net ook tegen mevrouw Hendricks van straks komen we bij lastige thema's, hoofdstuk 8, over die berg en over het groene gras verbranden en de bomen. En dan kun je kiezen voor een letterlijke uitleg. Maar daar geloof ik zelf niet zo in.
Maar dat wil ik het meest, dat deed alleen zie ook.
Ja, maar ho.
Waarom dan ho?
Omdat de schrift met schrift vergelijken, waar Nico net zo vurig voor pleit, waar ik het heel mee eens ben, kan meer dan 3/4 van de symbolen al verklaren. Ja? Ik zie hen als bomen wandelen, zegt die man die toen werd genezen van zijn blindheid. Dus bomen komen vaker voor. Wat betekenen bomen geestelijk? Het groene gras, wat betekent? Wat wil de Heer daarmee zeggen? Er staat nergens, helikopters of een atoombom. Daarmee loop ik het gevaar straks, als we daar bij die hoofdstukken komen, om een klein beetje soms mis te schieten. Maar dat is niet gelijk zo'n ramp. De algehele uitleg is, eerst wordt het Romeinse herstelde rijk, hè, dat is het derde deel van de aarde, wordt geraakt. Dan krijgen we, als de schalen worden uitgegoten, de hele wereld. De uren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. En daar in het midden...
Denk jij dat Babylon herbouwd wordt?
Zegt u?
Denk jij dat Babylon
weer... Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
Staat wel.
Ga verder.
Nee. In het midden heb je Palestina, Israël. En daar is natuurlijk een heel belangrijk gedeelte van Openbaring aan gewijd. Herstel van Jeruzalem, de goddeloze stad, tot de stad die weer de stad van de grote koning wordt. En Babylon is geen letterlijke stad, want de hoer is ook geen letterlijke hoer, toch? En het hemelse Jeruzalem is ook niet een letterlijke stad. Het heeft gewoon met regering te maken. Babylon is de goddeloze regering van het naam Christendom, wat op deze wereld een macht heeft verkregen. Maar dat komt allemaal nog wel als we over 2,5 jaar bij Openbaring 17 komen. Ja.
Nou, ik zat nog even te lezen, ik denk laat het goed voorbereiden, de vorige les. Dus zei je van, in principe is het niet verzegeld. Hè? Van als je tekst met tekst vergelijkt, dan vul je hem zo in.
Nou, dan vul je hem zo in.
Ja, is er ook niet wel iets verzegeld? Kijk, als ik allemaal... Zo makkelijk was.
Nee, je hebt gelijk. Ik zei het aan het begin al, het getal 666 bijvoorbeeld. Ik geloof niet dat wij als gelovigen van het lichaam van Christus daar een antwoord op zullen krijgen. Bereken het getal. Dat zal straks duidelijk worden. Als de man van de zonde openbaar wordt en zij die dan getuigen van Jezus zijn. Ja, die zullen dat wel weten. En zo zijn er nog wel meer dingen die we niet zullen ontdekken. Ja, bijvoorbeeld het beeld wat straks in Jeruzalem staat, wat levend wordt.
Ja, dat is niet zo moeilijk.
Dat is niet zo moeilijk?
Nee.
Vertel.
Met al die computertechnologie.
Oh, zo. Ja. Nou, is dat de uitleg? Snap je? Dus, je hebt gelijk. Sommige dingen blijven lastig. Gelukkig wel, als zouden we deze avond niet nodig hebben, zou ik ook klaar zijn met studeren in de schrift. Het geldt voor alles in de Bijbel. Tuurlijk, de gezonde leer... staat als een paal boven water. Maar alle elementjes daarvan, ja, daar zijn soms best moeilijke puzzelstukjes. Maar dat is ook mooi, want daarvoor, daar sluiten we mee af. Maar wisten jullie dat Gods methode van onderwijs totaal tegenovergesteld is aan onze methode? Wij zouden zeggen, nou, Openbaring schrijven we een boek, gaan we even punt 1, punt 2, punt 3, dan gebeurt dit, dan gebeurt dat, hup, amen. Nee, God gebruikt een stukje daar, een stukje daar, een stukje zus, zo overal puzzelstukjes. En wij moeten dan gaan studeren en lezen en vergelijken. En dat is zijn manier van onderwijs. Hoezo? Dat werkt wel.
Dan wordt het steeds meer.
Ja, waarom? Omdat je gedwongen bent om te onderzoeken. Anders was het gewoon 1, 2, 3, 4. Oh, ABC, ja, snap ik allemaal. Nee. Hè, op de wolken, met de wolken, in wolken. Allemaal verschillende dingen. Hoezo dan?
Het heeft wel met wolken te maken.
Met?
Het heeft met wolken te maken.
Ja. Maar wat zijn dat dan? Mensen? De heerlijkheid van de Shechina?
Nou. Het is allemaal de Joden in Egypte. Het voorbeeld van de grote verdrukking.
Ja. Heel goed. Nou, tenslotte. Efeze. Eerste vorm van het getuigenis op aarde. Wat hadden die gedaan? De eerste liefde verzaakt. Wat is dat, de eerste liefde verzaken? Christus, ja. En dan krijg je uiteindelijk Laodicea, ik sta buiten de deur. Dus die, en dan heb je Smyrna en Philadelphia, die springen eruit als de twee waarvan de Heer Jezus niks heeft aan te merken. Maar de rest, dan zul je zien hè, dat het Efeze, en dan krijg je Smyrna, en dan krijg je Pergamus, en hup, Thyatira, nog even Philadelphia, en wam. En dan is het getuigenis afgelopen. En dan zal de Heer Jezus met ogen van een vuurvlam, te midden van die zeven gemeenten, oordeel uitspreken over dat. En dan zegt hij aan het einde van elke stukje eigenlijk, elke brief zegt hij, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente, dat die wie een oor heeft, dat zijn dus niet de mensen die heel heilig zijn, of die heel erg geestelijk zijn, maar dat zijn gewoon de echte gelovigen. De ware gelovigen binnen al die systemen. En die zullen ook overwinnen. Waarom? Niet door hun eigen kracht, maar doordat hij ze vasthoudt. En die ons voor struikelen kan behoeden. Dat moeten we wel goed onthouden. Het gaat dus niet over geestelijke overwinnaars. Zo van, nou ja, dat zijn echt maar een paar mensen. Nee, het zijn gewoon de ware gelovigen, de simpele mensen waarvan Johannes zegt, ik ben je broeder. Dat moet je wel heel goed in de gaten, anders dan krijg je een soort verkrampt christendom van heiliging en groei. En dat is juist niet de bedoeling.
Dat is het goede werk waar hij aan begonnen is, hè? Dat hij afstand brengt tot
de. Ja! Filippenzen 1 vers 6. Ja. Goed zo. En dat is ook weer zijn werk. Amen. En straks als dat Jeruzalem uit de hemel komt, dat zijn wij, dan staat er die de heerlijkheid van God heeft. En dat zijn mensen. En dat is Gods plan. Zijn zoon in mensen. En daarmee sluiten we deze avond af. En zoals we begonnen zijn.